mei 2023 gebeurt er iets wat niemand had verwacht. Voor het eerst in de geschiedenis van de wereldeconomie zal het aandeel van het zuiden van die vijf opkomende landen groter zijn dan het aandeel van het noorden in de wereldeconomie. Het economisch gewicht van het zuiden groeit. Muiterij, hoe onze wereld kantelt. Zo heet mijn boek. Ik ben Peter Mertens en ik geloof dat mensen willen weten, echt willen weten, hoe de machtsverhoudingen in onze wereld kantelen. Daarom dit project, een boek, een docuserie en nu ook een podcast. Ik geef het woord aan wie zich beneden deks bevindt. Aan stakende verpleegkundigen en automobielarbeiders in het noorden, maar ook aan mijnwerkers en boeren in het zuiden. Dit is Muiterij. Dit is de vierde aflevering van Muiterij. Als je de vorige afleveringen hebt gemist, kan je die allemaal terugvinden op jouw podcastplatform. En als je daar toch bent, abonneer je dan ook direct op deze podcast om de volgende afleveringen zeker niet te missen. De vierde aflevering van deze podcast, dat wil ook zeggen het vierde hoofdstuk van mijn boek. En dat hoofdstuk staat helemaal in het teken van Muiterij. Het gaat er namelijk over hoe de wereldverhoudingen aan het verschuiven zijn, want het tijdperk waarin Washington, Londen, Parijs en Berlijn beslissen en de rest van de wereld maar ja moet knikken, is voorbij. En dat heb ik in mijn boek geschreven aan de hand van vijf schakelmomenten. Vijf cruciale momenten in die wereldverschuivingen. En toen het boek al naar de drukker was, beleefde de wereld nog een zesde schakelmoment.
يا طالع عين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين اليمن يمن عين للهنا يا روح.
Ondertussen zijn er al meer bommen op het kleine Gaza gedropt dan op Hiroshima en Nagasaki in Japan in 1945. En het aantal gedode Palestijnen blijft maar oplopen. Ik weet zelfs niet of ik kan zeggen hoeveel, want tegen dat jullie deze aflevering horen, zal het cijfer jammer genoeg weer zijn veranderd. Het brutale en nietsontziende geweld van Israël tegen het Palestijnse volk wordt live op televisie en op de sociale media uitgezonden. Maar er is ook een andere kant, want steeds meer mensen doorzien de hypocrisie en de dubbele moraal. En er staat een nieuwe generatie op wereldwijd. Van Jakarta tot Brussel, van Londen tot Johannesburg en van Istanbul tot Washington komt een nieuwe generatie op straat voor vrede, voor brood, voor rechtvaardigheid, voor Palestina. En die beweging biedt perspectief. Het lied dat je nu net hoorde heet Yad Alim. En ik ben het tegengekomen op Instagram. Het is een oud Palestijns lied dat vrouwen zongen wanneer hun man uit de gevangenis kwam. Het is een bevrijdingslied tegen kolonisatie en tegen apartheid. Op een dag hoor ik Craig Mokaiber. En Craig is een Amerikaanse advocaat en ook specialist in internationaal mensenrechtenbeleid. En hij zegt over de situatie in Palestina het volgende.
Dit jaar vieren we de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die de hoeksteen vormt van de mensenrechtenbeweging in de wereld. Maar 1948 was ook het jaar van de Nakba in Palestina. Het jaar waarin 450 Palestijnse dorpen werden verwoest en 750.000 Palestijnen werden verdreven. En het was ook het jaar dat de apartheid in Zuid-Afrika werd ingevoerd.
Mokaiber heeft gelijk. Het jaar van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948, was ook het geboortejaar van de apartheid in Zuid-Afrika en ook het jaar van de Nakba, de grote catastrofe of verdrijving in Palestina. Voor Palestina heeft men altijd een andere standaard gehanteerd. Toen in 1967 Israël een apartheidsregime invoerde, met een aparte militaire wetgeving voor de Palestijnen en een burgerlijke wetgeving voor de Joodse kolonisten, werden geen sancties genomen, was er geen interventie, kwam er niets. En toen de Verenigde Naties in 1980 eisten dat Israël alle illegale nederzettingen zou ontmantelen, gebeurde er opnieuw niets. En als al iemand iets wilde doen, botste men op het veto van de Verenigde Staten. Voor veel landen in het zuiden is het al langer duidelijk dat het Westen met twee maten en twee gewichten meet. En dat het uiteindelijk het Witte Huis is dat beslist. Na de illegale inval van Rusland in Oekraïne werd er onmiddellijk een economisch en een militair embargo afgekondigd. Maar vandaag is er nog steeds geen economisch embargo en geen militair embargo tegenover Israël. En het is niet het Westen dat opstaat, maar wel Zuid-Afrika die een klacht indient tegen Israël wegens genocide.
South Africa contends that Israel has transgressed Article 2 of the Convention by committing actions that fall within the definition of genocide.
Duidelijk is dat wat er in Palestina gebeurt een kantelpunt is. De verhoudingen tussen het noorden en het zuiden van de planeet verschuiven. Maar het is niet de eerste keer dat de landen van het zuiden hun rug richten. En daarvoor moeten we even terug naar 1955, naar de stad Bandung op het Indonesische eiland Java. Jarenlang had men ons in het Westen voorgehouden dat het gewoon de taak was van de Europese machten om andere landen te koloniseren. En die Westerse grootmachten hadden ook heel de wereld verdeeld. Groot-Brittannië controleerde India en Egypte. De Fransen bezaten West-Afrika en Vietnam. Nederland had het voor het zeggen in Indonesië, de Portugezen in Brazilië en de Belgen brutaliseerden Congo. En altijd opnieuw ging het om hetzelfde: grondstoffen. De Tweede Wereldoorlog veranderde heel wat aan de verhoudingen op onze planeet. Want de Westerse landen kwamen verzwakt uit die strijd en de kolonies eisten hun onafhankelijkheid op. En ze wonnen die ook in de jaren 1950 en 1960. Waren dan wel politiek onafhankelijk geworden, maar economisch waren ze nog altijd afhankelijk van de scheve wereldverhoudingen. En dat moest veranderen. En dus staken verschillende landen uit het zuiden in 1955 de koppen bij elkaar in de stad Bandung in Java. Ze schaarden zich achter een platform dat later zou uitgroeien tot de groep van ongebonden landen. In Johannesburg ontmoet ik Vijay Prashad. Vijay is een Indiaas historicus en is ook gespecialiseerd in de ontwikkeling en de geschiedenis van het globale zuiden. En hij zegt mij, ja, in de tijd van Bandung had je eigenlijk twee werelden. De eerste wereld, het kapitalisme, en dan die andere wereld, het socialisme. Maar er waren heel veel landen uit het zuiden die zeiden, kijk, wij willen gewoon niet in een van die twee blokken worden geduwd, wij willen onze eigen weg gaan. Vandaar de derde wereld. En die landen die in Bandung samenkomen, die willen niet meegaan in de oorlog die aan het broeien was op dat moment tussen de Verenigde Staten, de NAVO aan de ene kant en de Sovjet-Unie aan de andere kant. Die landen willen hun eigen rijkdommen inzetten voor hun eigen ontwikkeling.
They said, look, we don't want to waste our precious, precious wealth, whatever little wealth we have, on the arms race. Because that's a waste. We don't want to get caught up with military bases of the US or whatever. So we want development and we don't want your war. These were the two points.
We zijn dus in 1955 in Bandung. En het platform van de ongebonden landen wil verandering. Met name rond drie belangrijke thema's. Vrede, brood en de rechtvaardigheid. En op de eerste hoek van die driehoek stond vrede. De nucleaire paddenstoelwolk boven Hiroshima in Japan stond nog op het netvlies van veel mensen gebrand. En ook de Koreaanse oorlog was maar net voorbij. En ondertussen was er al een wapenwedloop gestart tussen twee supermachten, de VS en de Sovjet-Unie. En de dreiging van een oplopende koude oorlog deed iedereen snakken naar vrede. Op de tweede hoek van de driehoek, brood. Die jonge landen die dus net onafhankelijk waren geworden, ja, die erfden een verarmd land en ook een land zonder veel sociale infrastructuur. En er was veel honger en die landen werden tot export gedwongen. Dat betekent dat boeren gewassen teelden om te exporteren en dat diezelfde boeren vaak zelf honger hadden. En dat betekent ook dat er eigenlijk weinig industrie was en dus industriële ontwikkeling om vooruit te kunnen gaan. Er was gewoon geen eerlijke plaats voor die landen in de wereldeconomie. En dus zeiden die landen, wij willen een nieuwe internationale economische orde waar er wel een eerlijke plaats is voor landen van het zuiden. Op de derde hoek stond rechtvaardigheid. Die jonge naties die waren onafhankelijk en fier en soeverein, maar de waarheid is dat in de grote wereldinstellingen hun stem zo goed als niets waard was. En dan spreken we over het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank. Die instellingen waren in handen van de Verenigde Staten en van landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. En daar kregen die jonge, nieuwe, onafhankelijke landen uit het zuiden heel dikwijls het deksel op de neus. En dat moest veranderen, vonden ze. Vrede, brood en rechtvaardigheid. Stuk voor stuk rechtvaardige uitgangspunten. Maar in het Westen dacht men daar anders over. Men beschouwde de opkomst van de niet gebonden landen als een soort muiterij tegen de internationale bestaande orde. Die muiterij werd uiteindelijk de kop ingedrukt door de schuldenlast. Toen dus die kolonies in de jaren 1950 en 1960 hun onafhankelijkheid hadden afgedwongen, zaten hun economieën aan de grond. En dus hadden ze geld nodig. En geld konden die landen alleen maar lenen bij de westerse instellingen, zoals het Internationaal Muntfonds. Maar dat IMF legde haar voorwaarden op aan die landen. En die landen werden dus afhankelijk van die instelling. Om die leningen terug te betalen, moest men dollars hebben. En de enige manier om dollars binnen te krijgen was om te exporteren. Maar dan kwam 1981. Paul Volcker was toen de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. En die trok de rentevoet op naar 20%. Een absurd hoog getal. En dat betekent dat de schulden veel, veel duurder waren om terug te betalen. Tot overmaat van ramp kelderde in het begin van die jaren 1980 ook nog eens de grondstofprijzen. Dat betekent dat de zuidelijke landen nog meer moesten exporteren om dollars binnen te krijgen. En dat was voor veel landen de klap te veel. Mexico was in 1982 het eerste land dat aan de alarmbel moest trekken. Het kon onmogelijk nog zijn schulden terugbetalen en het land ging failliet. La década perdida, zo werden de jaren 1980 genoemd in het zuiden. Het verloren decennium. Maar waar onrecht heerst, ontluikt ook verzet. 28 juli 1987. Op die dag neemt een slanke man in olijfgroen uniform het woord op de vergadering van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid in Addis Abeba in Ethiopië. De man die spreekt heet Thomas Sankara en hij is de president van Burkina Faso. Thomas Sankara spreekt helder en duidelijk en maakt een analyse van de schuldenlast.
Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme.
Hij zegt dat de oorsprong van die schulden teruggaan tot het kolonialisme en dat de huidige schuldenlast eigenlijk een georganiseerde herovering is van Afrika. En zijn land, Burkina Faso, zal de buitenlandse schulden niet meer afbetalen. Als alleen Burkina Faso weigert om de schulden te betalen, zal ik er niet bij zijn op de volgende conferentie.
Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence.
3 maanden later wordt Thomas Sankara vermoord. Zijn vrijheidsdrang zal blijven voortleven als de geest van de Afrikaanse Che Guevara. Die schuldencrisis heeft dus de vrijheidsdrang van de jonge, onafhankelijke landen genikt. Maar er is nog een tweede element dat ook een rol heeft gespeeld. En dat is de val van de Sovjet-Unie in 1991. Sinds de Tweede Wereldoorlog was de wereld ingedeeld in 2 blokken. De invloedssfeer van de Verenigde Staten langs de ene kant en die van de Sovjet-Unie langs de andere. Dat noemt men een bipolair moment, 2 kanten in de geschiedenis. En dat veranderde dus allemaal in 1991, want op dat moment bleef er nog maar 1 supermacht over. En men ging dus van een bipolair moment naar een unipolair moment. Naar een momentum waar zogenaamd nog 1 wereldheerser was. De Verenigde Staten. Vandaag ligt die korte periode van unipolair moment van de Verenigde Staten alweer achter ons. Want Washington is ondertussen kwetsbaar geworden en al maar meer landen gaan op zoek naar alternatieven. De wereld kantelt. Het is ook de ondertitel van mijn boek. En wij gaan op zoek naar een aantal schakelmomenten die die kanteling hebben mogelijk gemaakt.
2003.
Het eerste moment valt in 2003. En dat jaar valt een alliantie onder leiding van het leger van de Verenigde Staten Irak illegaal binnen. Men zegt dat Irak massavernietigingswapens zou bezitten. Maar dat is een voorwendsel en het blijkt nadien ook gewoon een grote leugen te zijn. In Irak worden overheidsinstellingen ontbonden, net als het leger. Miljoenen mensen raken ontheemd en steden als Fallujah worden volledig plat gebombardeerd. En op die zieke bodem van oorlog en witte fosfor groeien nieuwe extremistische organisaties, zoals de terreurgroep Islamitische Staat. De Verenigde Staten noemen de oorlog tegen Irak een war on terror en sinds 2003 is daar eigenlijk geen einde aan gekomen. Alleen al in Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië zijn sinds toen minstens 4,5 miljoen mensen om het leven gekomen. De oorlogen tegen de terreur van Washington staan in het globale zuiden in ieders geheugen gegrift.
2008.
Een tweede schakelmoment komt er met de wereldwijde financiële crisis van 2008. Het hele financiële systeem van Wall Street dondert in elkaar. En op dat ogenblik is de geloofwaardigheid van de westerse financiële instellingen helemaal onderuit gehaald. de landen in het zuiden zeggen, wij willen niet langer afhankelijk blijven van zo'n failliete instellingen. En ze zetten zich samen. Eerst met vier. Met Brazilië, Rusland, India en China. En nadien komt ook Zuid-Afrika daarbij. En samen vormen zij de BRICS-landen naar de beginletter van hun land. Brazilië, Rusland, India, China en South Africa. Zij gaan op zoek naar een hernieuwde Zuid-Zuid-agenda. Dus zij willen meer handel drijven onderling met de landen in het zuiden. Maar dus, best gezegd, die hernieuwde Zuid-Zuid-agenda is er gekomen in reactie op de bankencrisis van het noorden. Uiteindelijk zal dat ook werken, want in mei 2023 gebeurt er iets wat niemand had verwacht. En dat trouwens ook door weinig mensen in het noorden wordt gezien. Voor het eerst in de geschiedenis van de wereldeconomie is het aandeel van die vijf BRICS-landen groter dan het aandeel van de rijkste zeven landen. Het economisch gewicht van het zuiden groeit en dat is nieuw.
2009.
Voor het derde schakelmoment reizen we naar Kopenhagen. Daar vindt in december 2009 de klimaattop plaats. Op de tiende dag van de onderhandelingen zie je plots dat onderhandelaars van 134 landen het conferentiecentrum in Kopenhagen verlaten. Het zijn 134 landen uit het globale zuiden. Ze proberen het protocol van Kyoto te vermoorden. Zo klinkt het in het zuiden. En dat ligt uiteraard heel gevoelig. Want dat protocol van Kyoto uit 1997 gaat uit van de gemeenschappelijke maar verschillende verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde. Europa en de Verenigde Staten en Japan zijn groot geworden door die industriële revolutie met veel uitstoot. En als wij willen dat het zuiden vandaag ook groeit, zal er ook een deel energiegebruik en uitstoot nodig zijn. En Kyoto laat dat nu net toe. En dus wanneer het protocol van Kyoto zou vallen, dan valt eigenlijk ook de mogelijke groei van landen in het zuiden.
2020.
Een vierde schakelmoment komt er in 2020, op het ogenblik dat COVID de hele planeet in haar greep heeft. De economieën vallen plat, er zijn lockdowns, mensen worden op werkloosheid gezet en miljoenen mensen laten het leven. Maar wanneer er vaccins komen, weigeren de westerse firma's om die patenten te delen met het zuiden. En dat wil zeggen dat de impact van de COVID-pandemie veel zwaarder weegt in het zuiden dan in het noorden.
2022.
Het vijfde breukmoment komt er wanneer op 24 februari 2022 de Russische legers het onafhankelijke Oekraïne binnenvallen. En de meeste landen veroordelen de inval van Rusland in Oekraïne als een flagrante inbreuk op het internationaal recht. En terecht. Want zeker de landen uit het zuiden weten als geen ander hoe belangrijk soevereiniteit en internationaal recht zijn. Maar als het op sancties aankomt, krijg je een ander verhaal. Slechts 52 landen met 15% van de wereldbevolking steunen de sancties tegen Rusland. Maar heel wat andere landen doen dat niet. Want zij hebben ervaring met sancties die Washington eenzijdig tegen hen oplegt. En dus de stemmingen in de Verenigde Naties drukken uit dat je de landen in het globale zuiden niet meer zo kan disciplineren. Dat ze niet allemaal zomaar meestemmen met Washington. En dus dat betekent dat de macht van de Verenigde Staten over deze landen krimpt. Vroeger hadden de opkomende landen in het zuiden wel een drang naar onafhankelijkheid, herinner u het begin van deze podcast, maar niet het economisch gewicht. Vandaag is er ook een economisch gewicht dat groeit in het zuiden. En dat maakt een aantal mensen in het noorden angstig. Neem nu bijvoorbeeld de ultraconservatieve Amerikaanse senator Marco Rubio. Die zegt in april 2023 het volgende.
Over 5 jaar hoeven we het niet meer over sancties te hebben. Dan zullen zoveel landen transacties doen in andere valuta dan de dollar dat we ze niet meer kunnen sanctioneren.
Marco Rubio is duidelijk niet blij met het feit dat landen bouwen aan een alternatief voor de dollar. Bangladesh en Irak organiseren voortaan een deel van hun handel in de Chinese munt yuan en de Arabische Emiraten en India sluiten deals in dirham en in rupee. En aan de andere kant van de oceaan werken Brazilië en Argentinië aan een gemeenschappelijke nieuwe munt. Van zoveel zelfverzekerdheid in het zuiden gaat men in Washington stijgen. Fiona Hill is een voormalig medewerkster van de Nationale Veiligheidsraad in de Verenigde Staten en zij zegt...
Dit is een muiterij van het globale zuiden tegen wat het ziet als het collectieve Westen. In 2023 horen we dus een volmondig nee tegen de dominantie van de Verenigde Staten en zien we een uitgesproken verlangen naar een wereld zonder hegemonie.
Een uitgesproken verlangen naar een wereld zonder hegemonie. En dat is best progressief. Maar vergis u niet, die BRICS-groep, daarin werken landen met heel uiteenlopende politieke visies. Neem nu Brazilië, daar heb je een relatief progressieve regering met president Lula. Maar aan de andere kant is er ook een land als India, dat lid is van de BRICS, waar een heel erg reactionair regime aan de macht is. Was om Grace Blakely te interviewen voor mijn boek, was ik ook uitgenodigd in Southall. Dat is de Indiaanse wijk in Londen en ze noemen het wel eens Little Punjab, omdat er zoveel mensen van Indiaanse afkomst werken. En een van die mensen is Harsef Baines. En Harsef Baines was de voorzitter van de plaatselijke Indiaanse vereniging en ook voorzitter van de grootste Indiaanse vakbondsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. En we dronken daar thee met melk, dat was trouwens nieuw voor mij. En terwijl het lepeltje in de tas rinkelde, vertelde Harsef over India. En hij zegt, ja, langs de ene kant heb je een technologische ontwikkeling en dat maakt dat wij het eerste land ter wereld zijn die aan de Zuidpool van de maan zijn geland. Dat maakt ook dat er heel veel technologische ontwikkelingen en kennis in India zijn. En dat maakt ook dat India voortaan niet zomaar luistert naar Washington en ook niet zomaar naar Europa, naar Brussel, maar een eigen weg aan het zoeken is. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant van het verhaal wordt India geregeerd door een heel, heel reactionaire partij, de BJP. Een hindoe-nationalistische partij die alle religieuze tegenstellingen aan het oppoken is. Maar dat betekent niet dat de bevolking zich zomaar neerlegt. En hij vertelt het verhaal van de boerenstaking. Ik had daar wel eens over gehoord, maar ik wist niet dat ze zo groot was. Want die boeren die hebben 388 dagen lang gestaakt tegen een liberalisering van de landbouw. 388 dagen, dat is dus langer dan een jaar, vraag ik aan Harsef. En hij zit te knikken, ja, dat is langer dan een jaar. En op dat jaar zijn er meer dan 741 boeren gedood door het regime. Maar ze hebben gewonnen, Peter. Ze hebben gewonnen, die boeren, zegt Harsef mij. En ze hebben dat gedaan omdat ze de religieuze tegenstellingen onderling hebben overstegen. En vergeet niet, omdat ze ook het kastensysteem hebben overstegen. Omdat ze een front hebben gevormd, ook met de arbeiders. En zo heb je de grootste staking in de mensengeschiedenis ooit gehad met 250 miljard mensen in India die staakten voor de boeren. En dan in dat kleine lokaal in Southall begrijp ik plotsklaps iets. En ik vraag aan Harsef, eigenlijk heb je dus een dubbele muiterij. Want je hebt een muiterij van het regime tegenover Washington en Brussel enerzijds, maar je hebt ook een muiterij van onder, van die boeren, van de vrouwenbeweging, van arbeiders, van minderheden, tegen het regime. Je hebt ze dus allebei. En hij knikt absoluut, zegt hij, je hebt een dubbele muiterij. En in mijn boek heb ik dat dan beschreven als de muiterij benedendeks enerzijds, de muiterij van de volksbeweging in het zuiden en de arbeidersbeweging in het noorden. En De muiterij boven niks. De muiterij van progressieve regimes die aarzelend een eigen, vrije, autonome weg in de wereld zoeken. En zo zijn we in deze vierde aflevering van Palestina vertrokken als kantelmoment van dit tijdperk om terug te reizen naar Bandung in 1955 om te vertellen over die opkomende nieuwe jonge naties die hun weg zochten, die uiteindelijk genekt zijn door de schuldencrisis. De Verenigde Staten bleef over als enige grote wereldmacht. Maar vijf kantelmomenten hebben die unipolaire positie van de Verenigde Staten aan het wankelen gebracht. Je hebt de illegale inval in Irak in 2003 gehad. Je hebt de financiële crisis van 2008 gehad. Je hebt vervolgens de mislukte klimaattop van Kopenhagen 2009. Nadien had je het COVID-probleem in 2020 en de illegale inval van Rusland in Oekraïne in 2022. En dat brengt ons meteen naar het onderwerp van de volgende podcast, de oorlog in Oekraïne.
Muiterij is een podcast van Facto, het marxistisch mediaplatform powered by PvdA. Als jij jezelf wel eens de vraag stelt, hoe zit de wereld nu echt in elkaar? Volg onze kanalen dan zeker. Je vindt ons terug op facto.be, op sociale media, op YouTube en op jouw podcastplatform. Facto. De wereld begrijpen om haar te veranderen.